Ik stel u voor dat we lezen uit Romeinen 2 en 3. Uit Romeinen 2 vanaf vers 17. Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet, en u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit. Hoe nu, gij die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. En dan uit hoofdstuk 3, het eerste vers. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Tot zover lezen we voorlopig. Daar komen nog wel andere schriftplaatsen bij. Maar hiermee beginnen wij. Wij zijn al ver gevorderd in deze bijzondere serie onderwerpen. God spreekt. Heel veel mensen tobben met de vraag of God bestaat, als ze er nu maar van overtuigd konden zijn dat God spreekt en dat het mogelijk is zijn stem te verstaan, dan zouden ze daar misschien anders tegen aankijken. God spreekt op velerlei wijzen. Zo begint Hebreeën 1, nadat God vele malen en op velerlei wijze tot de Vader gesproken had door de profeten. Dankjewel. En die velerlei wijze hebben we geprobeerd in deze serie te vangen. De laatste keer, dat is dan de volgende keer, staat er: God spreekt door mij. Ik heb verzocht om dat te veranderen, omdat anders zou lijken alsof ik de woordvoerder Gods op aarde ben. Maar dat is per ongeluk toch niet gebeurd. Maar ik zeg u nu alvast, lees die titel niet verkeerd. Die mij, dat bent u ook. Dat zijn we allemaal. En we gaan de volgende keer over nadenken wat dat betekent. God spreekt door Israël. Eigenlijk is dat wel erg voor de hand liggend. Om daarover na te denken. Weet u dat er ongeveer 7 miljard mensen op aarde zijn? Dat is een beetje veel. Maar de helft daarvan weten zich in mindere of meerdere mate, vaak wel een beetje in mindere mate, maar toch, ze weten zich geïnspireerd door de woorden die God door Israël gesproken heeft. Dat geldt niet alleen voor die ruim 2 miljard christenen, maar ook voor die hele dikke miljard moslims die zich beroepen op de Koran. Maar de grote profeten die in de Koran voorkomen, dat zijn Joodse mannen, behalve Mohammed zelf. Nou ja, als je tenminste Adam en Noach, dat ze, kun je natuurlijk geen Joden noemen, maar in elk geval mensen uit de Joodse Bijbel, uit het Joodse Oude Testament. En dan heb je natuurlijk nog de Joden zelf, Joden, christenen, moslims, die we samen wel eens aanduiden als de Abrahamitische religies, steunen allemaal uiteindelijk op de godsopenbaring die God aan Israël heeft geschonken. We hebben dat gelezen hier in Romeinen 3. Wat is het voorrecht van de Jood? Wat is nou het bijzondere? Daar is veel van te zeggen, maar het allereerste dat Paulus hier noemt is dit. God heeft toch in de eerste plaats aan hen zijn woorden toevertrouwd. Men heeft wel eens geschat dat er 40 mensen hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de Bijbel. Dat is wel een zeer ruwe gissing, want we hebben er eigenlijk vaak geen idee van hoeveel mensen eraan gewerkt hebben. Maar van die 40 zijn er 39 met zekerheid Jood. Alleen de 40ste, dat is Lucas, die was van heidense afkomst, maar men veronderstelt dat ook hij, al voordat hij met het evangelie in aanraking kwam, een Jodengenoot is geworden. En dan ben je eigenlijk ook een Jood geworden, want dan wordt verder niet naar je afkomst gekeken. Maar afgezien van Lucas, 39 Joodse schrijvers. Dat is natuurlijk fenomenaal, dat door een klein handjevol mensen, het waren er toch maar relatief weinig die daar woonden in het beloofde land en die dat land zijn binnengetrokken, dat door dat handjevol mensen en eigenlijk door een nog veel kleiner handjevol profeten uit dat volkje, een heel klein volkje, God daardoor de wereld heeft willen aanspreken. En wel zo, zoals gezegd, dat nu de helft van de mensheid zich daardoor aangesproken weet en ook velen van andere religies eigenlijk nooit om de Bijbel heen kunnen in veel opzichten. Dat vind ik zo geweldig. Als je denkt, we hebben het eerder op een avond gehad over de grote godsopenbaringen. Dat wil zeggen, God die zich openbaart aan individuele mensen. Of ook aan een heel volk tegelijk. We noemen dat een theofanie, met een mooi woord. Theofanie, dat betekent een verschijning van God. Aan die grote gestalten, Abraham, de stamvader van het Joodse volk. En dan later Mozes. En dan de grote profeten, Jesaja, Ezekiel, Daniël, om er een paar te noemen, die heel bijzondere openbaringen, visioenen van God ontvangen hebben. Allemaal Joodse mensen. Als wij ons vandaag laten inspireren door mensen die grote ontmoetingen met God gehad hebben, dan moet je bedenken dat voor de kerkgeschiedenis begon en dus ook de heidenen daarin een plekje kregen, dat allemaal Joodse mannen waren. Klopt natuurlijk niet helemaal als we aan Abraham voorbij gaan, nog verder teruggaan. Adam en Noach, met name Henoch, dan zijn dat natuurlijk strikt genomen geen Joden te noemen. Geen Israëlieten, maar het zijn wel stamvaders ook van het Joodse volk. Ze staan in diezelfde lijn van de openbaring. En op een bepaald moment, het bleef toch maar heel beperkt, hè, aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd en die hebben ze ook heel nauwgezet bewaard. Op een bepaald moment heeft God besloten om door opnieuw Joodse mannen dat evangelie de hele wereld uit te zenden. Ik herinner me dat ik eens in Polen was en in een Rooms-Katholieke kerk binnenstapte met een protestantse vriend. En ik zei, het klopt toch dat Polen zo'n antisemitisch land is? Ja, dat moest hij wel toegeven. Ik zeg, merkwaardig dan dat zo'n hele kerk vol Joden is. En hij keek me verbaasd aan en hij zei, wat bedoel je? Ik zei, nou, daar heb je een beeld van Jozef en daar een van Maria en daar een van die en van die en van die. Dat zijn allemaal Joodse mensen. Ik denk dat heel veel traditionele katholieken en Grieks-orthodoxen zich dat nauwelijks realiseren. En ook protestanten realiseren zich vaak helemaal niet. En soms zou je haast denken, realiseren zich maar liever niet dat ook de Heer Jezus een Jood was. Dat is eigenlijk iets van de laatste decennia dat het Jood zijn van Jezus weer heel sterk op de voorgrond is gekomen. En we zijn gaan begrijpen dat je eigenlijk toch de Heer Jezus en ook het ontstaan van het christendom niet goed kunt begrijpen als je de Joodse wortels niet kent. Als je de Heer Jezus niet probeert te begrijpen vanuit zijn eigen Joodse context. En er hebben notabene Joodse mannen die niet geloven dat de Heer Jezus de Messias is, maar wel zich heel intensief met hem hebben bezig gehouden, hebben daarover geschreven, zoals Pinchas Lapide en David Vloeser en anderen. En nog veel, veel meer namen. Die van hun kant dat hebben benadrukt. En tegen ons christenen zeggen, denk erom, het is prima dat jullie je laten inspireren door Jezus van Nazareth, als je maar ook bedenkt dat hij een Jood is. En eigenlijk zeggen ze, als je maar bedenkt dat hij een Jood is en dat je hem alleen maar kunt begrijpen uit zijn Joodse context en dat je daarvoor ons nodig hebt om die Joodse context te begrijpen. Op een of andere wijze komen we altijd weer bij Israël uit, zelfs als het erom gaat Jezus te begrijpen. Zelfs als het erom gaat de vroege kerk te begrijpen. Want de vroege kerk in de handelingen was aanvankelijk geheel en al Joods. 12 apostelen werden in deze wereld erop uitgestuurd en het waren Joodse mannen. 40 mannen hebben het Oude en het Nieuwe Testament samengeschreven. Alles wat ons leven draagt. Wij lezen allemaal, vertrouw ik, elke dag in de Bijbel. Dat betekent dat we elke dag Joodse boeken lezen. Als ik het zo zou gezegd hebben, zou het net zo vreemd klinken als wat ik tegen mijn vriend zei. Gek, al die Joodse beelden hier. Want je denkt daar normaal niet aan. Als ik u gevraagd had vanavond, leest u wel eens een Joods boek? Dan hadden velen van u gezegd, nou, nauwelijks of niet. En u leest elke dag in de Bijbel. De Bijbel is een Joods boek. Je kunt zeggen, het Nieuwe Testament, daarin wordt toch geschreven aan gemeenten. Ja, maar in die gemeenten waren ook veel Joden, maar dat niet alleen. Bij die gemeenten, in die brieven wordt constant geciteerd uit het Joodse Oude Testament. Goed, het Oude Testament is van ons allemaal, maar het is door Joden geschreven. En het was in de eerste plaats voor Joden bedoeld. En zij hebben het ook bewaard. Zij hebben het ook overgeleverd. Weet u dat de tekst van het Oude Testament preciezer is overgeleverd dan de tekst van het Nieuwe Testament? De Joden hebben de handschriften van de Bijbel zo ontzettend goed bewaard. In de 9e en de 10e eeuw van onze jaartelling, toen dreigde het lezen van de Bijbel steeds moeilijker te worden door gebrekkige kennis van de Hebreeuwse taal. En u weet, het Hebreeuws wordt geschreven zonder klinkers, dus je moet wel uit je hoofd dan weten hoe je het moet uitspreken. Toen kwam daar een groep mensen die Masoreten worden genoemd, en die hebben de Bijbel van puntjes voorzien, zodat ze nou een soort klinkertjes erbij hebben staan. En daarmee hebben ze eens en voor altijd vastgelegd hoe de Bijbel moet worden gelezen. Maar dat niet alleen. Ze hebben heel precies gezegd, dat is de nauwkeurige tekst en daar houden we ons aan. Nou ja, dan moet je dat maar op hun gezag aannemen. Maar toen in 1948 de Dode Zeerollen werden gevonden bij Qumran, troffen we daarin ook een rol van het boek Jesaja. Het was een van de grootste archeologische vondsten van de hele 20e eeuw. Want die Jesaja-rol is 1000 jaar ouder pakweg dan de oudste handschriften die we hebben van het Oude Testament. En iedereen was verschrikkelijk nieuwsgierig of de Masoretische tekst die wij in handen hebben en die ook de basis is van onze Bijbel, en die Jesaja-rol die 1000 jaar ouder is, in hoeverre die van elkaar zouden verschillen. En het is een absoluut wonder dat die verschillen minimaal bleken te zijn. Interessant genoeg, er waren een paar kleinigheidjes in die Masoretische tekst die niet erg duidelijk waren. Bijvoorbeeld in Jesaja 53 staat, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij het zien en verzadigd worden. Maar dat het staat er niet, er staat zal hij zien, wat zien. Het lijkt wel of daar een woord is weggevallen. Nou, dat klopt, want in die oude Jesaja-rol van 1000 jaar ouder, daar staat het licht. Hij zal het licht zien. Dus vandaar dat modernere vertalingen dat er nu ook inzetten. Maar het verbazingwekkende is, behalve die paar kleinigheidjes, is dat die tekst zo precies is overgeleverd.
Zal hij zaad zien? Dat staat
er toch? Nee, dat staat er verder. Kijk het maar even na.
Oh, ja.
Dat is wat anders. Dan, hij zal, en, dat staat er ook, maar dat is een andere vers dan wat ik bedoel. Zal hij het licht? Ja, ik wil het wel voor je opzoeken. Laten we dat straks doen met de vragen beantwoorden. Dan zoeken we het op en dan kijken we het precies naar wat er nou eigenlijk staat. Maar we hebben dus niet alleen maar dat zij de Bijbel hebben opgeschreven. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Dat betekent het is in eerste plaats toevertrouwd aan mensen die het voor ons hebben genoteerd. Zo zijn die Bijbelboeken ontstaan. Maar het is ook door ons, door het middel van hen overgeleverd. Zo precies dat wij vandaag aan de dag een Bijbel in handen hebben waarvan de tekst nauwkeuriger is dan, nou, pak ik weg, Shakespeare's toneelstukken. Die zijn maar 400 jaar oud. Maar daar hebben we allerlei verschillende handschriften van die heel verschillend zijn. De verschillen daartussen zijn groter dan eigenlijk de verschillen tussen de handschriften van het Nieuwe Testament. En dat is wel heel bijzonder. Dat is een wonder van God. Het is Israëls boek. En wij mogen er ook in lezen. Zo zie ik het. Zoals het ook Israëls God is, maar wij mogen hem ook vader noemen en wij mogen hem ook dienen. Ik ben heel wat keren op het Tempelplein geweest, of beter gezegd bij de Klaagmuur in Jeruzalem. En vooral als je daar op vrijdagavond bent, als het Sabbat is, dan zie je daar overal groepjes van mannen die bij elkaar komen. Dan moeten ze 10 mannen minimaal hebben en dan kunnen ze samen de rituelen uitvoeren. En dus menigmaal is het mij ook gebeurd dat ik aangesproken werd met de vraag of ik een Jood was. Want dan kon ik dat groepje aanvullen. En dan zei ik, in het begin zei ik, maar dat is lang geleden, zei ik dat ik christen was. Maar dat heb ik al heel gauw afgeleerd. Want dat geeft meteen een negatief indruk. Daar hebben die mensen meteen negatieve associatie bij. Ze zijn 2000 jaar lang vervolgd in de naam van het christendom. Dus wat ik tegenwoordig zeg, ik zeg nee, ik ben geen Jood, maar ik heb de God van Israël lief. En altijd is de reactie hetzelfde. Zo verbaasd over dat antwoord. Dat was de laatste keer dat we er waren in augustus, Evert Jan stond naast mij, mijn oudste zoon, en die man die keek me even aan, hij sprak Duits. Oh, hij zegt, u bedoelt gewoon dat u een christen bent. En ik zeg, nou, ik zeg het zoals ik het zeg. En hij zei, nou, je kan het ook begrijpen. We gaan terug naar dezelfde wortels. Dat vond ik heel lief van hem om dat te zeggen, want dat was een zeer orthodoxe Jood. Dat zag je zo aan hem. Meestal kijken ze dwars door je heen of je lucht bent. Maar hij wilde graag vriendelijk zijn. Ik herinner me een andere keer dat ik het ook zei. Ik zeg, nee, maar ik heb de God van Israël lief. En die man zei meteen, hij is de God van alle mensen. En ik zei, ja, maar hij houdt ervan om zichzelf de God van Israël te noemen. Nou, toen glimlachte hij alleen, maar daar had hij ook niet van terug. Het is natuurlijk waar, hij is de God van alle mensen. Daarom is de boodschap uitgegaan. Israël zelf heeft die boodschap niet erg trouw uitgedragen. Daar gaat Romeinen 2 over. Ze hebben er niet veel van gemaakt. Ze waren al die dingen die ze hier opgezond krijgen. Leidsman van blinden, een licht voor hen in duisternis, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van onmondigen. Als je even de context weglaat, zijn dat prachtige omschrijvingen van wat Israël is. En in zekere zin tot de dag van vandaag. Daar kom ik nog wel op terug. Alleen hier krijgen ze ernstige vermaning, omdat ze daar niet veel van terecht gebracht hebben. God is de God van Israël, maar was een boodschap voor alle volkeren. Het meest typerende in het Oude Testament wat dat betreft is het boek Jona. Dat is een heel bijzonder boekje, sowieso natuurlijk, want het is een profetisch boek, terwijl er geen enkele profetie in staat. Behalve één, maar die kwam nog niet eens uit ook. Over 40 dagen wordt Nineveh omgekeerd. Het laat ons aan de ene kant zien de roeping van Israël om de boodschap van het heil uit te dragen aan de volkeren. Maar het werd een boodschap van oordeel. En God is toch een God van het heil. En daarom schonk hij vergeving toen dat volk zich bekeerde. Dat volk van Nineveh. En dan zegt Jona een zin die een keer of 6 in het Oude Testament voorkomt. En slechts eenmaal wordt die chagrijnig uitgesproken. En dat is daar in Jona 4 door Jona. Die zegt, ik wist wel dat u een God bent, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Nou, zo kribbig heb ik het nog nooit horen lezen in het Oude Testament. En hij zegt het. Hij beleefde er vreugde aan om Nineveh, die goddeloze stad, want dat was het inderdaad, het oordeel aan te zeggen. En toen God zich erbarmde over die stad, alleen al vanwege die vele kindertjes die het verschil niet kenden tussen hun rechter en hun linkerhand, toen was hij boos. Het is bijzonder dat dat boek gelezen wordt als Israël Grote Verzoendag viert. Alsof ze toch heel duidelijk in dat boek Jona iets van zichzelf herkennen. Ook van hun falen en hun roeping naar de volkeren. Want Grote Verzoendag, dan moeten je zonden naar voren komen. Die zonden moeten worden verzoend opnieuw. Merkwaardig dat ze dan Jona lezen. Het is hun eigen portret, hun eigen schande. Hun eigen falen in exact die dingen die hier worden opgesomd. Leermeester, opvoeder, leidsman, licht voor de volken. God is de God van Israël, maar hij heeft nooit, nooit alleen maar de God van Israël willen zijn. In Jesaja 49 zegt God profetisch tot de Messias, de leidende knecht des Heren. Het is mij niet genoeg dat ik u alleen tot Israël zend. Ik wil je stellen tot een licht voor de volkeren. Jesaja is het meest nieuwtestamentisch, om zo te zeggen, van de oudtestamentische profetieën. Want hij heeft dat geweldige perspectief, ook in Jesaja 55, 56, van al die volkeren die zullen toekomen. Het begint al meteen in Jesaja 2, al die volkeren die zullen komen om daar op Sion de Torah te horen. Want de Torah, de wet, zal uitgaan van Sion. En alle volkeren zullen komen. In feite is dat ook al profetisch enigszins vervuld in het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament is de vertaling van de Torah in de woorden van de Heer Jezus Christus. De uitdieping, de bergrede, daar begint dat al mee. De uitdieping van de wet zoals God die aan Mozes had gegeven. Dit is de heilige geïnspireerde uitleg van de wet van Mozes. Nu al wordt de Torah aan de hele wereld verkondigd. En ook al heb je verder niet zoveel met Jezus, je moet toch op een of andere wijze toegeven hoe goed het zou zijn als alle mensen Jezus zouden dienen. Het meest verbluffend vond ik wat dat betreft de uitspraak van Ayaan Hirsi Ari, die weer eens zich verwaardigd heeft ons landje aan te doen en ook een dik boek geschreven heeft. En daarin dat boek een advies geeft aan de moslims hoe ze een beetje van hun fanatisme af zouden kunnen komen. En dat is als ze wat meer aandacht aan Jezus zouden geven. Als ze zich meer zouden leren laten inspireren door Jezus, die ze zo goed kennen, ook uit hun eigen Koran, waar hij zoveel malen in voorkomt. En als ze wat meer op zijn karakter zouden letten, nou, dat verwacht je toch niet van een ex-moslima, die nou niet bepaald een christelijke indruk maakt, dat ze op de Heer Jezus wijst. De Heer Jezus is, als het ware, zoals ik het ooit eens las bij iemand, het ware zelf van Israël. Als je spreekt over het ware Israël, in Galaten 6 vers 16 wordt dat genoemd het Israël van God. Dat zijn de ware vromen in Israël. Als je die kring steeds kleiner trekt, steeds hogere eisen trekt, dan is het een piramide. Hoe strenger je die eisen maakt, hoe kleiner is het groepje dat tenslotte overblijft. En dan helemaal aan de top van de piramide staat de Jood bij uitstek. Dat is de Jezus van Nazareth. Nog nooit heeft God zo door iemand gesproken als door hem. De mensen van zijn tijd zeiden, nooit heeft iemand gesproken als deze. Maar hij sprak als het ware Israël. Hedendaagse rabbijnen die heel grondig studie hebben gemaakt van het Nieuwe Testament, die vertellen ons dat Jezus in zijn boodschap eigenlijk niet veel nieuws verkondigde ten opzichte van de rabbijnen. Daar zit in heel veel opzichten wat in. Des te frappanter zijn de dingen waarin zijn boodschap wel nieuw was, en dat laten die rabbijnen meestal maar lopen. Een van de meest revolutionaire dingen die Jezus verkondigde was dat uiteindelijk het er niet zozeer op aankwam of je een Jood was, maar of je wedergeboren was en of je God diende. Dat zei hij tegen Nicodemus. Maakt niet uit of jij de grootste theoloog van Israël bent, als je niet wederom geboren bent, dan kom je er niet. Dat was dwars tegen de alle leerlingen. Er waren vele stromingen in het Jodendom, maar daarover waren ze het allemaal eens. Als je hoorde bij het uitverkoren volk, dan was je binnen. En de Heer Jezus zegt, nee hoor, dat is helemaal niet genoeg. Je moet wederom geboren worden. En hij beroept zich daar indirect, zonder dat te noemen, op Ezechiël 36. Waar je ziet waaraan een Jood moet voldoen als hij het koninkrijk Gods moet binnenkomen. Dan moet hij met rein water gesprenkeld worden. En dan wordt zijn hart vernieuwd. Dat is de wedergeboorte. Door water en geest wedergeboren. Dus de Heer Jezus zegt, dat was wel degelijk nieuw en revolutionair. Dat zou geen rabbijn hebben zeggen. Het maakt niet zoveel uit of je een Jood bent. Wat het om gaat is of je hart vernieuwd is door het werk van Gods geest. En dan komt dat een tweede meteen bij, en dat was al even revolutionair. Als dat eenmaal zo is, dan maakt het ook niet meer uit of je van huis uit een Jood of een Griek bent. Want je komt dan niet binnen omdat je een Jood of een Griek bent, maar je komt binnen omdat je wedergeboren bent. Omdat je een vrome bent geworden, niet door zo goed je best te doen, maar door het innerlijke, vernieuwende, verrijkende, transformerende proces van Gods geest. Er waren nogal meer revolutionaire dingen die hij zei. Hij voelde zich blijkbaar meer thuis met de armen en de verschoppelingen en de tollenaars en de zondaars dan met de heersende geestelijke klasse. En wij weten dat allemaal en we praten daar ook een beetje romantisch over, maar probeer nou echt eens in te denken, even los van alle mooie praat daarover, hoe dat in die tijd op de mensen is overgekomen. Als je vandaag met iets nieuws komt, dan probeer je in eerste plaats aansluiting te vinden bij de geestelijke elite. Want als die de boodschap overnemen, dan komt de rest vanzelf. Maar de Heer Jezus trok zich van de elite niks aan. Constant wekte hij hun woede op, maar hij ging daar dwars tegenin. Zijn aandacht ging uit juist naar de mensen die aan de zelfkant leefden. Niet omdat ze zondaren waren, maar omdat ze voorwerpen waren van de genade van God. En daarmee is zijn boodschap wel degelijk revolutionair. En daarmee werd het een boodschap die in de hele wereld verkondigd kan worden. Je ras, je geslacht, je huidskleur, je aanleg, zelfs je seksuele aanleg. Alles wat je van jezelf hebt meegebracht, dat doet er niet meer toe. Het enige waar het op aankomt is of Gods geest jou mag aanraken en je hart mag vernieuwen, zodat je een volgeling van Jezus wordt. De Heer Jezus en zijn 12 discipelen waren gekomen voor Israël. Dat zegt de Heer Jezus meermalen. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Matteüs 15. Weet u wel waar hij aanvankelijk die Syrofenicische vrouw op een afstand houdt? Want ze hoort er niet bij, ze komt er niet voor in aanmerking. Maar in werkelijkheid was dat alleen maar om haar op de proef te stellen. Want hij is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar hij is ook gezonden, zoals Jesaja 49 zei, omdat God hem wilde stellen tot een licht voor de natieën. Hij breekt door de begrenzingen van Israël heen. Dat was helemaal niet zo simpel. Zijn eigen volgelingen hebben dat ook niet zo gauw gesnapt. Die hebben ook aanvankelijk enorm gesputterd. Denk maar aan het grote debat in Handelingen 15. Wat doen we nou met al die bekeerlingen uit de heidenen? En dan moet je bedenken dat eeuwenlang daarin een vaste policy gegolden had. Bekeerling uit een heiden moet, als die een man is, besneden worden. En of die een man of een vrouw is, ze moeten het matzwei ondergaan, dus het reinigingsbad, het onderdompeling. En dan moeten ze natuurlijk ook de Torah leren, maar dan zijn ze een Jood. Besnijdenis, doop, en dan ben je helemaal in het Jodendom opgenomen en dan word je geacht alle wetten te onderhouden van het Jodendom. En hier is een nieuwe boodschap. Paulus heeft daarin een grote rol gespeeld. Nee, wij gaan die wetten niet opleggen aan al die mensen. Het enige wet is de wet van Christus. Er wordt meermalen gesproken over de wet van Christus. Maar het is nog steeds een Jood. Die wet van Christus is uiteindelijk nog steeds niets anders dan de uitdieping en de nadere uitleg en de verrijking van de wet van Mozes. In dat opzicht is het geen breuk met het verleden. Het is nog steeds een continuïteit. Een continuïteit. Goed, eigenlijk wilde ik dat vertellen over de enorme betekenis van Israël in de geschriften die Israël ons heeft nagelaten. Tot en met Paulus, Petrus en Johannes enzovoort in het Nieuwe Testament. Joodse mannen. Maar ten tweede, God spreekt ook door Israël, niet via hun mond, doordat hij aan Israël zijn woorden toevertrouwt, die Israël dan moet doorgeven, maar ook door Israëls geschiedenis. U weet van de 10 plagen in Egypte. Het boeiende is dat als God erover spreekt, hij ze niet plagen noemt, maar tekenen. Exodus 10. Het zijn 10 tekenen. En tekenen, dat betekent altijd dat die dingen iets te betekenen hebben. Dat we daarin een diepere les moeten zoeken. Ze betekenen iets voor Israël, het moet uitgelegd worden aan je kinderen en kleinkinderen. En ze betekenen iets voor alle volkeren, want de volkeren horen ervan hoe Israël uitgeleid is uit Egypte. Zo wordt in het Nieuwe Testament ook zelden over wonderen apart gesproken, maar altijd over wonderen en tekenen. Want een wonder dat niets betekent, dat heeft geen zeggingskracht, daar gebeurt niet veel mee. Van een wonder gaat een sprake uit. Dat is heel belangrijk. Toen Janneke Vlot genezen werd, kwam er een boodschap door van boven. En een godsdienstknecht heeft die boodschap doorgegeven. En dat is: door dit wonder zal ik spreken tot jou. Dat was tot Janneke en haar gezin. Tot jouw dorp. Nou, wat was dat ongelooflijk raak. Het hele dorp heeft daar maanden van ondersteboven gelegen. En tot het hele land. En binnen een paar weken stond het op de voorpagina's van alle landelijke bladen. Dat gebeurt niet vaak, maar toen gebeurde het wel. Maar daarmee wordt aangegeven, hier was een wonder gebeurd. Een wonder van genezing. Maar een wonder is ook altijd, niet altijd, maar in dit geval een teken. En de wonderen van de Heer Jezus waren altijd tekenen. Als hij de broden vermenigvuldigd heeft, dan denken de mensen, jongen, dat is fantastisch, die moeten we tot koning maken, want dan hebben we altijd brood op de plank. Maar de Heer Jezus zegt, daar gaat het niet om. Jullie snappen niet wat die broden betekenen. Lees Johannes 6. Die broden, dat ben ik zelf. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En als je met mij voedt, dan ontvang je het eeuwige leven. Nou, zo is heel Israël een teken. Dit kind, zegt Simeon in Lucas 2, zal tot een teken gesteld worden in Israël. Dat is de Heer Jezus. Maar hij is het ware zelf van Israël. Heel Israël is een teken. En dat is Israël door alle eeuwen heen geweest. Ik weet niet of het Frederik de Grote was, maar het was een van die koningen van Pruisen die aan zijn hofnar vroeg: geef mij eens één bewijs voor het bestaan van God. En die hofnar antwoordde: de Joden, sire. Er is met dat volk iets wonderlijks aan de hand. Weet u hoeveel volkeren er bestonden in de tijd van het Romeinse Rijk, of laten we zeggen in de eerste eeuw, in de tijd dat Christus op aarde was? Onnoemelijk veel volkeren. Als je in de Bijbel kijkt naar al die volkeren die daar beschreven worden, hoeveel zijn er daar nog van over? Het is een absoluut wonder dat het Joodse volk door alle eeuwen heen bewaard is gebleven. Dat het niet is opgelost onder de volkeren. Hoe kan dat eigenlijk? Dat is zo uniek, dat bestaat niet. Weet u het antwoord op die vraag, hoe dat komt? Heel belangrijk antwoord is gegeven door een oude man. Zijn naam is Yohanan ben Zakkai. Ik heb zijn graf bezocht, vlakbij Tiberias, waar hij ligt tussen vele andere grote rabbijnen. Toen Jeruzalem belegerd werd door de Romeinen, toen wist Yohanan, het zal niet lang meer duren, dan zal de stad veroverd worden. Daarmee komt een einde aan ons Joodse land en aan het Jodendom. Dan worden de Joden verstrooid, gedood, en de overigen worden verstrooid over de aarde. Wat zal er dan met het Jodendom gebeuren? Wat hij deed is, elke dag werden alle doden uit de stad naar buiten gedragen in doodskisten. En hij liet zich ook in een van die doodskisten leggen en zo werd hij ook naar buiten gedragen. Maar hij werd rechtstreeks gebracht naar de opperbevelhebber van het Romeinse leger. Die zal zich even een hoedje geschrokken zijn toen er uit de doodskist en deze oude man opstond. Ik ben Yohanan ben Zakkai. Ik weet dat deze stad verwoest zal worden. En ik weet dat dan het Joodse volk verschrikkelijk zal lijden. Het zij zo, maar ik heb slechts één verzoek. Het allerbelangrijkste van ons volk, dat is onze Torah en de studie daarvan. Dat mag niet verloren gaan. Ik heb een klein verzoek. Als straks de stad is ingenomen, de tempel verwoest en de stad verwoest, gun me dan een klein hoekje in het land waar ik met mijn metgezellen de studie van de Torah kan voortzetten. En de bevelhebber stond dat toe. Dat kleine plaatsje heette Jamnia. Yohanan ben Zakkai was een fariseer. De Sadduceeën bestaan al lang niet meer. De Herodianen bestaan al lang niet meer. De Essenen bestaan al lang niet meer. De Fariseeën bestaan nog steeds. Het orthodoxe Jodendom van vandaag is de directe voortzetting van het fariseïsme uit de dagen van de Heer Jezus. Moet u niet direct associëren met alle huichelarij daarbij. Die heb je overal. De Fariseeërs waren ijverige bestudeerders van de wet. Dat heeft Israël vastgehouden en op de been geholpen. Ze hadden geen tempel meer. Ze werden verstrooid onder de volkeren. En wat deden zij? Zij bouwden huizen, vaak zeer eenvoudige huizen. En ook Nederland is ermee bezaaid, waarin zij niets anders deden dan hun wet bestuderen. Als ik weer eens in Oud-Jeruzalem ben en ik ben er in de Joodse wijk waar al die ultra-orthodoxe Joden op een kluitje bij elkaar wonen. De laatste keer dat we daar waren, hebben we daar tussenin geslapen, om zo te zeggen. Ik wilde dat ook graag. Ik had ooit in een Arabisch huis overnacht in Israël. Bij privépersonen. Ik wilde ook één keer bij een Joodse familie logeren. Dan heb je alles gehad zo'n beetje. Ik zou nog bij een Armeense familie kunnen logeren daar, maar daar heb ik nou niet zo direct behoefte aan. Maar goed, we waren er tussen al die Joden. Elke avond als we op straat waren, dat was heel erg heet. En dan kwamen die gezinnen allemaal naar buiten. Grote gezinnen. Arme gezinnen. Ze dragen allemaal zwarte pakken, maar aan het glimmen van de pakken zie je hoe oud ze zijn. Arme gezinnen. Want die mannen, voor ons gevoel, voeren niks uit. Maar dat is niet zo. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bestudeerden zij de Torah en de Talmud. De Talmud is het commentaar op de Torah. Want de Torah is moeilijk na te leven. Dus wat deden ze? Ze gingen met rabbijnen erover praten in die eeuwen na de val van Jeruzalem over hoe de Torah moest worden nageleefd. En na veel onzekerheid, want als je het opschrijft, dan is het zo definitief, heeft men het tenslotte toch opgeschreven. En dat proces is zo rond het jaar 400 voltooid en toen is men er nog veel meer aan gaan toevoegen. En de commentaren op de commentaren, dat is zo Joods. De Mishnah is de hart van de Talmud, is een commentaar op de Torah. Dan komt de Gemara, dat is een commentaar op de Mishnah. Dan krijg je alle Talmud-commentaren, die zijn een commentaar op de Gemara. Dan heb je alle commentaren die ons proberen uit te leggen wat er in die Talmud commentaren zijn. En die schil gaat elke keer door. Als je naar de rabbijn gaat om te vragen wat moet ik doen, dat kennen wij in onze gemeente niet. Wij zijn echte Griekse christenen. Dat wil zeggen, de kern van een christen is, wat kan ik weten? Wij zijn Grieks. De Jood vraagt niet, wat kan ik weten? Er bestaat geen Joodse theologie. Voor de Jood is de vraag, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Er is een heel traktaat in de Talmud, maar ik durf bijna te zeggen, want dan denkt u dat die hele Talmud belachelijk is. En dat, dus ik aarzel om het te zeggen. Maar er is een heel traktaat over de vraag of je een ei dat op de Sabbat gelegd is, wel of niet mag eten. En dat is nog maar een van de vele, vele, vaak voor ons besef pietluttige problemen waar de Talmud over gaat. Maar het gaat ook over de diepste vragen des levens. Dus het is zo'n rij boeken. En het is een hele bibliotheek van wijsheden. Maar die Talmud is een neerslag van de bestudering van de Torah. Door de Torah bestaat Israël nog steeds. Vrijzinnige Joden verdwijnen in de massa. Een van de grote problemen in de 19e en de eerste helft 20e eeuw voor de Joden was om niet te assimileren, op te gaan in de christendom. Ik bedoel, alle pogingen om de Joden te verdrijven, dat hebben niet geholpen. Als je ze verdrijft uit land A, dan komen ze terecht in land B. Daarmee gaan ze niet ten onder. Vernietiging was een veel groter gevaar. In de Holocaust was het al aardig op weg om het Joodse volk te vernietigen. Maar minstens zo'n groot probleem was assimilatie. Dat betekent voor heel veel Joden, met name in de Duitse Oostenrijkse wereld, waar zo ontzettend veel Joden woonden, 19e eeuw, eerste helft 20e eeuw, waren zoveel wegen afgesloten. En dit waren briljante mensen, geleerden, kunstenaars. En als je je even liet dopen, katholiek, daar was het dan meestal katholiek, dan stonden alle wegen voor je open. En velen hebben dat gedaan. Velen hebben daardoor ook heidense voornamen aangenomen. Sigmund Freud, Karl Marx, al die Germaanse volksvoornamen, terwijl dat allemaal Joden waren. Alfred Adler, nou, je kunt al eindeloos doorgaan. Allemaal bijna of helemaal geassimileerde Joden. Wist u, dat is een van die raadselen van de geschiedenis. En ook daar moet je weer heel voorzichtig denken, want je denkt altijd, had het nou niet anders gekund. Maar waar zou Israël zijn zonder twee wereldoorlogen? Niet alleen de tweede, maar ook de eerste. Waarom was die Eerste Wereldoorlog zo belangrijk voor het Joodse volk? Ja, dat is later. Dat is later. Maar dat heeft er wel mee te maken. Het grote belang was dat door de Tweede Wereldoorlog er een einde kwam aan het Osmaanse Rijk. Dus u zit warm. Eeuwen en eeuwen. Kijk, we krijgen nog laat bezoek zo te horen. Eeuwen en eeuwen had dat Ottomaanse of Osmaanse Rijk, dus het Turkse Rijk, geheerst ook over Palestina. Over de hele toenmalige Oosterse wereld. Ik vind het des te frappanter dat in de 17e en 18e eeuw er predikanten in Nederland waren. Zoals Wilhelmus Abrakel, Jacobus Koelman, Theodorus van der Groe. Die vast geloofden dat eenmaal Israël tot bekering zou komen, hersteld zou worden. Maar niet dat niet alleen, maar dat ze zouden terugkeren naar het beloofde land. Dat lazen zij gewoon in hun Bijbel. In de 19e eeuw is dat veel sterker nog geworden, veel massaler. Maar wij, zeker als je evangelisch bent, dan vergeet je nog wel eens een keer dat in de 17e, 18e eeuw er heel wat theologen in Nederland zijn geweest die vast geloofden in dat nationale herstel en van Israël in het eigen land. Sommigen durfden zelfs te vermoeden dat de tempel herbouwd zou worden, maar dat was voor de meesten toch wel een beetje al te dol. Tempel herbouwen en dan de eredienst, dat was ondenkbaar. Maar Israël terugkeren naar het land, zonder meer. En als je dan bedenkt dat daar in die tijd geen kijk op was. Dat het onvoorstelbaar was in dat Turkse Rijk om je daar een zelfstandig Israël voor te stellen. In het beloofde land. De Eerste Wereldoorlog was nodig om de Turken eruit te krijgen. Toen kwamen daar de Britten voor in de plaats en dat leek aanvankelijk ook goed. We hebben die Balfour Declaration gehad waar u op zin speelde. Waarin al in de jaren 20 een thuisland voor de Joden werd beloofd. Maar de houding van de Britten was veel eer het Britse Rijk in stand te houden dan dat ze nou zoveel waardering en liefde voor het Joodse volk hadden en de zionistische idealen wilden ondersteunen. Er was menselijk gesproken, want ik zeg nog eens een keer dat we wel eens tegen onszelf zeggen, had God dat nou niet anders kunnen doen? En toch, naar de mens gesproken, de Tweede Wereldoorlog was noodzakelijk om een heel grote stap verder te komen. Niet alleen door de verschrikkelijke Holocaust werd het Joodse bewustzijn weer enorm aangewakkerd. Zoveel Joden voor de Tweede Wereldoorlog kwamen in verleiding op te gaan in de volkeren. Er ontstond iets dat bijna verdwenen leek te zijn. Joods zelfbewustzijn. Dat is absoluut noodzakelijk om het Joodse volk in stand te houden. Maar dat niet alleen. Op 29 november 1947 besliste de Volkenbond, daar was 2/3 meerderheid voor nodig. De Volkenbond besliste dat het land Palestina opgedeeld zou worden in 2 delen. 1 voor de Joden en 1 voor de Palestijnen. En dat was, nou ja, u kent het allemaal, die verhalen. En ik denk maar weinig hier dat bewust in herinnering hebben hoe dat gegaan is. Maar de mensen zaten met de oren aan de radio om te horen hoe die stemming verliep. En zaten te turven om te kijken hoe het uit zou pakken. Je kunt rustig zeggen, naar de mens gesproken, zonder de Tweede Wereldoorlog, zonder de afschuwelijke Holocaust, zou nooit 2/3 van alle volkeren die toen waren aangesloten bij de Volkenbond het in hun hoofd hebben gehaald om in die smeltkroes van Arabieren en moslims daar in het Midden-Oosten, om daar de Joden een eigen thuisland te gunnen. Dat was vragen om de grootst denkbare moeilijkheden. Nou, dat is ook wel gebleken. Het is absoluut een wonder van God. Onbegrijpelijk. En die oude dominees uit de 17e, 18e eeuw, maar ook velen die opnieuw de profetieën gingen onderzoeken in de 19e eeuw, die zeiden rustig met droge ogen, het gaat gebeuren, want het staat in de Bijbel. Ik denk wel eens bij mezelf, hoe zou dat nou geweest zijn met mij, als ik nou in die tijd geleefd had, zou ik ook zo vast, bijna naïef geloofd hebben in de Bijbel, terwijl alles schijn tegen je is. En toch, het is gebeurd. En dat niet alleen. Onmiddellijk werd Israël aangevallen door een gigantische overmacht van Arabische landen. Dat is onvoorstelbaar. Ik wil ooit nog eens een keer een reis naar Israël maken, maar dan voor mensen die er al een paar keer geweest zijn, die dus alle bekende plekjes niet meer hoeven te zien, maar dan mogen ze mijn plekjes zien. U kunt er nog niet voor intekenen, maar we zijn ermee bezig. Dan wil ik ze meenemen naar mijn plekjes in Israël. En een van die plekjes is Tzfat. Hoog in het noorden, daar in de bergen van Galilea, de heuvels van Galilea, waar in de 16e eeuw zoveel orthodoxe Joden toegetrokken zijn, een van de heilige steden van Israël. De andere 3 zijn Jeruzalem, Hebron en Tiberias. Maar Tzfat ook, een van die heilige steden. In 1948 waren daar, ik geloof, 20 Joodse mensen, jongelui eigenlijk, zo van rond een jaar of 20. 20. En er stonden tegenover hen 7 à 8.000 Arabieren. Die 20 jonge mensen hebben die stad weten te bewaren en de Arabieren op een afstand te houden. Lieve mensen, dit kan niet. Dit kan niet. Sommige mensen hebben al moeite om een genezingswonder te accepteren. Nou, dit is van dezelfde categorie. Dit kan onmogelijk en het gebeurde. De staat Israël kan niet, maar het is toch gebeurd. En dat die staat Israël tegen die gigantische overmacht van honderden miljoenen Arabieren het heeft weten stand te houden, het kan niet en het is toch gebeurd. Dat ze in 1967 de oude stad Jeruzalem hebben veroverd. Weet u de gigantische profetische betekenis daarvan? Want in Lucas 21 vers 24, daar staat dat Jeruzalem door de volkeren vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen voorbij zijn. Wel nu, Israël wordt niet langer door de volkeren vertreden. Of Jeruzalem bedoel ik. Israëli's zijn daar de baas. Dat vinden de Palestijnen niet leuk. Maar het is de realiteit. Sinds 1980 is Jeruzalem de onvervreemdbare eeuwige hoofdstad van Israël. Wie had dat ooit durven mogelijk te houden? En God spreekt door Israël tot alle volkeren. Je kunt daar niet omheen. Het was vroeger doodnormaal om al die dingen als een uitzicht op een 1000-jarig rijk en een herstel van de Joden als dromen af te wijzen. Calvijn in zijn institutie noemt die opvattingen zo dwaas dat hij er geen woorden aan wil verspillen om het te weerleggen. Luther neemt op in een van zijn eerste geloofsbelijdenisgeschriften dat dit allemaal Joodse dromen en beuzelarijen zijn om te geloven in een herstel van het Joodse volk. Mensen waren daar zo fel op tegen, dat kon gewoon niet waar zijn. Maar toch kwamen er al heel gauw Lutheranen en vooral gereformeerden, ook Puritijnen in Engeland niet te vergeten, die de Bijbel nou eens goed gingen lezen, want daarvoor was nou ruimte gekomen. En die zeiden, nee, het gaat anders worden. En die verstonden deze roepstem. In Nederland was het nog moeilijk hoor. Ik vond pas toevallig in een Bijbelcommentaar dat geschreven was, ik geloof in 1949 of 1950, over de profetieën waarin de geëerde schrijver schreef dat wij toch vooral niet moesten denken dat het herstel van die staat Israël in 1948 ook maar iets met de profetieën te maken hadden. Als je nu kijkt naar orthodox Nederland, ik heb het niet over katholieken, maar over protestanten, dan zie je dat het inzicht dat die staat Israël wel degelijk iets met de profetieën te maken heeft, massaal verbreid is. Ik plaag mijn Calvinistische vrienden er wel eens mee dat ze dan eigenlijk geen consequente Calvinisten zijn. Maar dat vinden ze helemaal niet meer erg. We leven in een postmoderne tijd, dan kan dat allemaal. Maar er is geen twijfel over mogelijk. God spreekt door dit volk ons allemaal aan. Weet u trouwens dat dit een heel bijzondere week is in de geschiedenis van Israël? Wat zei u? Ik verstond het niet. Is dat deze week? Nee. Uniek, uniek. Ik zal het u maar vertellen. Dat is de inwijding van de week van de Hoerva synagoge. Wie wel eens in Jeruzalem is geweest, in Oost-Jeruzalem, in de Joodse wijk. Elke keer als ik er was, de laatste jaren, zag ik het een stukje verder komen. Maar ik dacht 17 maart, maar het was volgens 15 maart dit jaar, dus deze week, is die Hoerva synagoge ingewijd. Nou, zegt u, wat is daar voor bijzonder aan? Hoerva betekent ruïne. Dat is dus een rare naam, maar dat komt. Die Hoerva synagoge is al 2 keer eerder verwoest. In beide gevallen door moslims. De tweede keer dat dat gebeurde was toen in 1948... Oost-Jeruzalem belegerd werd door de Arabieren en ze heel veel daar hebben verwoest. In de 18e eeuw was er een rabbijn, een Joodse rabbijn, die erg beroemd was vanwege zijn profetieën. En die rabbijn voorspelde, die Hoerva synagoge, die werd toen voor het eerst gebouwd. In de 18e eeuw was het de eerste keer dat die gebouwd werd. In de 19e eeuw werd die voor het eerst verwoest. Toen is die weer opgebouwd. In 1948 voor de tweede keer verwoest. En hij zei, als die Hoerva synagoge voor de derde keer herbouwd wordt, wat natuurlijk al heel spectaculair was, want er was net voor het eerst gebouwd. Dus hij voorspelde dat dat ding 2 keer verwoest zou worden. Als dat ding voor de derde keer herbouwd wordt, op de dag dat hij wordt ingewijd, begint de herbouw van de derde tempel. Dus u begrijpt nou hoe ik heb uitgekeken naar deze week. En ik zie nog niet dat de spa in de grond is gegaan. Maar sommige mensen zeggen, die Hoerva synagoge, een reusachtig ding dat het hele beeld van Jeruzalem bepaalt en vlakbij de tempel staat, vlakbij het oude tempelplein, dat die Hoerva synagoge zelf wel eens de tempel zou kunnen worden, ja, die wij dan noemen, de tempel van de antichrist. Waarin de antichrist zich zal zetten om zich als God te laten aanbidden. Ik denk wel eens stiekem is, misschien is dat wel de betekenis van deze profetie van die oude rabbijn uit de 18e eeuw. En wat ik zo bijzonder vond deze week is dat de Palestijnen een heel oproer hadden gemaakt vanwege de inwijding van die synagoge. En dan denk je, waarom zouden die zich druk maken over de inwijding van een synagoge, het barst van de synagogen in Jeruzalem. Maar ja, dit is in Oud-Jeruzalem, dit is in de Joodse wijk, dit is zo vlak bij de Al-Aqsa-moskee. Kijk, u moet niet alleen de krant lezen, u moet ook nog tussen de regeltjes doorlezen. Dit was weer zo'n bijzonder moment. En die Hoerva synagoge is er, ik kan niet wachten om er weer naartoe te gaan. En dan kan ik ook eindelijk eens een keer binnenin gaan kijken. Want dit is een historische plek. We sliepen op een paar honderd meter afstand, de laatste keer dat we daar waren, van deze geweldige... Wie heeft het gezien in aanbouw? Jullie kunnen hem nog niet nieuw gezien hebben. Jullie waren er. Hebben ze jullie die mooie verhalen ook verteld die ik nou over vertel? Jammer, nou hebt u het. Stond het erin? Maar dat verhaal ook wat ik nu vertel? Nou, dat is mooi, dat is mooi. We zullen afwachten hoe dat dan gaat met die derde tempel. Ik ben wel zelf erg benieuwd. Maar als je zo kijkt naar Israël, Het is natuurlijk niet makkelijk om dat te interpreteren, maar dan spreekt God ook vandaag nog steeds door Israël. Nog steeds, als je maar luistert en als je maar weet te verstaan wat er gezegd wordt. Als ik denk aan die dominees uit de 17e, 18e eeuw en aan die bijbelverklaarders uit de 19e eeuw, dan zeg ik, jongen, wij leven begin 21e eeuw en we zijn er zoveel dichterbij dan zij dat waren. Elke dag staat er in de krant over Israël geschreven. Elke dag. Ook over de Palestijnen. Over dat heetgebakerde gebied daar in het Midden-Oosten, waarvan we niet weten hoe het verder gaat. Als ik ooit verbannen word uit Nederland, dan wil ik graag daar wonen, dan weet u dat vast. Het is zo fascinerend wat daar gebeurt. Je hoort daar God als het ware. Als je in de straten van Oud-Jeruzalem loopt, nou jullie weten het en vele anderen. En je ziet daar al die priesters, katholiek, orthodox, Armeens, Ethiopiërs en al die orthodoxe Joden. En al die hajj, ik weet niet wat het meervoud van hajj is in het Arabisch, maar dat zijn al die Mekka bedevaartsgangers van de moslims, die lopen daar allemaal door elkaar heen te krioelen. Het is de meest bizarre plek op aarde. Ik heb wel meermalen zo vanaf de Olijfberg, 's morgens vroeg, toen het huis op de berg nog bestond, 's morgens mijn stille tijd gehouden met zo het zicht rechtstreeks op het tempelplein en die gouden koepel. De meest bestreden, de meest bevochten, meest bediscussieerde voetbalveld, ik weet niet of het, ja, het zal wel nog een stuk groter zijn dan een voetbalveld, ja, stukken, van de hele wereld. Dat stukje land. Er komt nooit vrede tussen Jeruzalem en Palestijnen en Joden, alleen al vanwege dat ene stukje land. De laatste keer dat wij er waren, en dan rond ik af, want ik kan nog zoveel meer vertellen, broeder. Toen zeiden de Palestijnen tegen mij, want wij, Evert-Jan en ik, probeerden met iedereen in gesprek te komen. En dan zeiden we, en die Palestijnen zeiden, het is zo eenvoudig, meneer. Die Joden, als die nou hun stuk Jeruzalem nemen, wij ons stuk Jeruzalem, en we maken een mooie grens door het land, volgens de grenzen van voor 1967, dan is alles opgelost. Ik zei, ja, maar ze willen ook dit stukje land. Jeruzalem, hoezo, waarom wij, waarom willen ze dat? Ik zei, omdat hier die tempel stond. Wie bewijst dat? En die Joden zeiden ook, het is allemaal zo eenvoudig. Die hadden weer andere eenvoudige verklaringen. Maar het is allemaal verschrikkelijk moeilijk. Het is altijd heel gevaarlijk om te zeggen van dat er voor een probleem geen oplossing is. Maar dit probleem kan alleen door de Messias zelf worden opgelost. En intussen blijft Israël tot ons spreken, als wij maar willen luisteren. Dat was het wat ik met u wilde delen.